Goedemorgen. Ben ik verstaanbaar? Ja, daar komt hij al. We gaan vandaag een reis maken. We gaan op weg naar huis. Beetje het nostalgisch gevoel erbij misschien, maar ook een heel hoopvol gevoel. Ik ben de afgelopen weken met het thema van vanochtend bezig geweest, op weg naar huis. Ik doe dat naar aanleiding van Johannes 14, vers 1 tot 3. Mag je vast opzoeken. En altijd als ik met zo'n thema bezig ben, dan vraag ik: Heer, wat wilt u nou zeggen? Wat wilt u dat ik overbreng? En als er één ding is wat ik hoop en bid dat je vandaag mee naar huis mag nemen na deze preek, is dat God bezig is een huis voor jou te bereiden en dat je welkom bent. Hij wacht op je. Johannes 14, vers 1 tot 3. Uw hart wordt niet ontroerd. Jullie geloven in God, geloof ook in mij, zegt Jezus vlak voordat hij gaat sterven voor ons. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, als dat niet zo was. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Komende week dinsdag hebben we een vergadering over de huisvesting. En we hebben een probleem, dat is inderdaad waar. En veel jonge mensen die vandaag de dag een huurhuis of een koophuis willen gaan vinden, als ze starten op de woningmarkt, die hebben ook een probleem. Want dan sta je lang op de wachtlijst. 7, 8 jaar of langer. Zelfs hier op het eiland. Maar ik kan één ding vertellen. God heeft dat probleem niet. Bij hem is geen huisvestingsprobleem. En er is ook geen bestemmingsplanprobleem. Want hij heeft een goede bestemming voor ons. Er is tegelijkertijd ook veel strijd en moeite in onze gemeente. Ook soms met de lichamelijke klachten. Dat het mooiste onderwerp waar je het vandaag eigenlijk over kan hebben, de hemel is. Ter bemoediging. En ik denk dat jullie net als ik heel weinig weten nog over de hemel, omdat we geen idee hebben hoe het eruit gaat zien. Het is onbekend. Je kunt het een klein beetje vergelijken met iemand die terugkomt en ooit in Australië geweest is. Er zijn mensen onder ons die daar geweest zijn. Foto's meebrengen en verhalen vertellen over de familie waar ze geweest zijn. En jij zegt, ja, dag, dat is mooi. Ik geloof gewoon niet dat dat land bestaat. Dat is veel te ver weg. Ik ben er zelf nooit geweest. Het is er niet. Zo zullen er vanochtend ook mensen zijn die kijken, misschien zelfs hier in de zaal zitten, die zeggen, joh, dat verhaal wat jij gaat houden over de hemel en onze toekomstige bestemming, geloof ik niet zo in. De hemel, ach, dat is een mooi verhaal. En de hel moet je helemaal niet mee aankomen, want dat kan ik me niet voorstellen, dat een liefdevolle God iemand zou voorbestemmen voor de hel. Nou, dat klopt, daar heb je gelijk in. De hel is een plek waar God jou niet wil hebben. Het is een plaats waardoor we door onze eigen domme beslissingen uiteindelijk terecht kunnen komen. En ik hoop en bid dat dat niet het geval zal zijn bij jou, maar dat je naar Gods hemel mag gaan. Omdat God als hoogste doel heeft dat wij op onze bestemming komen en dat is de hemel, dat is niet de hel. Er is een beslissing voor nodig, zeker. Er is een keuze van jouw kant voor nodig om die keuze te maken. En wat betreft jouw twijfel aan de hemel, daar zat ik ook mee toen ik 15 was. Ik dacht, ja, mooi verhaal. Iemand had mij als evangelist een verhaal verteld van, wil jij ook naar de hemel? En ik twijfelde. En toen zei hij iets heel grappigs. Hij zegt, als je wiskunde hebt gestudeerd, dan is de kans dat de hemel bestaat 50-50. Ja of nee, 50-50% kans. Maar als je hoort van mensen die over hun ervaring met de hemel vertellen, dan zou het wel eens waar kunnen zijn. Er zijn zelfs mensen geweest met een bijna doodervaring die tijdelijk dood zijn geweest en weer terug zijn gekomen. Dat is medisch vastgesteld, wetenschappelijk. En al die mensen vertellen over een licht wat ze gezien hebben, een enorme vrede en rust die ze op dat moment in eerste instantie ervaren hebben. Heel apart. Dat is medisch onverklaarbaar. En als je dat soort verhalen hoort, dan denk ik, dan is het toch wel best wel heel serieuze zaak om als je twijfelt aan de hemel, er goed over na te denken waarom je die twijfel hebt. Ben je er bang voor misschien? Is er een drempel? Is er iemand die jou slechte ervaringen erover verteld heeft? Nou, dat lijkt me lastig. Denk er vanochtend over na terwijl je luistert. Ergens in het menselijke wezen sluimert het besef dat je hemelse thuis tegelijkertijd een einde en een begin is. En het is een overstap van hier naar daar. Gerrit die bracht het heel leuk naar voren vanochtend tijdens de zangdienst. Het is als een geboorte. En de ene baby zegt, ik wil lekker in die baarmoeder blijven zitten, want wat er straks gaat gebeuren, dat wil ik gewoon even niet weten. Ik zit hier lekker, lekker warm, ben verzorgd, krijg mijn hapje en mijn drankje, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn ook baby's die inderdaad zeggen, nou, wie weet, ik wil het wel meemaken. En misschien is ons vertrek straks naar het vaderhuis wel zo, dat we uit de baarmoeder van dit bestaan stappen, waar we het lekker hebben en goed hebben en veilig. En dat we straks onze ogen open doen in een wereld die helemaal nieuw voor ons is. De discipelen en alle honderden getuigen die Jezus zagen na zijn opstanding, waarbij de Heer Jezus een opstandingslichaam, een nieuw leven, een nieuw uiterlijk had gekregen, die zagen hem. Sterker nog, de Heer Jezus nam gewoon brood en vis tot zich. Hij at, hij dronk. En kennelijk is dat mogelijk om met een nieuw lichaam wat wij straks gaan krijgen, toch herkenbaar te zijn als dezelfde persoon. De discipelen en de getuigen na de opstanding herkenden de Heer Jezus. Allereerst staan we even stil bij de vraag, naar wat voor soort huis gaan we eigenlijk toe? Waar zijn we naar op weg, wil ik best wel weten. Als ik straks op reis ga op vakantie, dan kijk ik toch eerst een beetje in die reisbrochure en op internet waar ik terecht gekomen. Het hotel, het strand, de mensen, het land. We gaan naar de woonplaats van God. Het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, het mooie Onze Vader, begint ook met Onze Vader die in de hemel is. Onze Vader woont er. Jezus kwam uit de hemel naar ons toe. Johannes 3 vers 13. De engelen wonen er. Heel veel engelen. Matthäus 28 vers 2. En na zijn opstanding is de Heer Jezus naar de hemel teruggekeerd en zal voor de tweede keer verschijnen om ons op te halen. En ondertussen maakt hij voor ons, zoals we hebben net gelezen, een plaats gereed, een huis. En dan komen we eigenlijk al tot een eerste essentiële punt wat de hemel is. Is de hemel een fysieke plaats? Ik weet het niet, ik laat het open. Ik weet het niet. Maar ik weet wel, op grond van Gods woord, dat de hemel de plaats is waar God is. Met andere woorden, daar waar God is, is het hemelse koninkrijk. Dat is prachtig. Vanochtend, zoals wij hier zitten en de Heer Jezus lief hebben, dit is de plaats waar God zijn hemelse koninkrijk heeft. In jou, in mij. Daar waar God is, daar is de hemel en daar is het goed. We zullen God in de hemel waarlijk kennen zoals hij is. En dat gaat alle begrip te boven, dat kan ik je vertellen. Alle grote vragen die nu nog in ons leven zijn, en die vragen zijn er, dat kan ik je vertellen, ook bij mij. Die zal ik meenemen naar de hemel, maar daar zullen ze beantwoord worden. Alle grote vragen die zullen door de Heere God uiteindelijk beantwoord worden. Het onbegrip zal wegvallen. Paulus schrijft erover in het prachtige hoofdstuk van 1 Korinthe 13. Nu nog zien wij door een spiegel in raadselen. We snappen het allemaal nog niet goed. We zien in een flauwe reflectie in de spiegel, maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik ten volle kennen, schrijft Paulus, zoals ik nu zelf gekend ben. Ik zal ten volle kennen. Nu is ons kennen nog gebrekkig, flarden, stukjes, puzzelstukjes die we proberen te leggen. En Johannes 3 vers 2 zegt, wij zullen hem zien zoals hij is. Jongens, ik zie er naar uit. Ik zie er naar uit. Nu ken ik de Heer Jezus nog maar ten dele. En misschien dat we gezamenlijk met al die fragmentjes van het glas in loodraam bezig zijn om iets beter hem te leren kennen. Maar ik zie er naar uit om hem echt te kennen. Om de Heer Jezus te zien zoals hij is. En zoals hij mij altijd heeft lief gehad. En pas dan zal ik begrijpen hoe diep de liefde van de Heer Jezus voor mij gegaan is. Wauw. Pijn, lijden, dood, ze zullen er niet meer zijn. We lezen erover in Openbaringen. Zonde, kwaad en de duivel zullen eveneens afwezig zijn. Het is een plaats met heel veel licht, kleur, schittering en vreugde. Je vindt er goud en kostbare juwelen. Nou, kan je eindelijk rijk worden. Zon en maan, die zijn niet meer nodig. Hebben we hier nog. Maar de glorie van God verlicht de hemel en haar lam is het lamp. Openbaringen 21, vers 23. En je merkt eigenlijk aan alles waarover Johannes in de openbaringenbrief schrijft, dat hij dingen heeft gezien die hij gewoon niet snapt of niet begrijpt. Hij kan het niet pakken. Hij probeert het met woorden te vatten. Hij zegt, ik heb iets gezien als. En hij probeert het ongeveer te omschrijven. En wij snappen het ook niet helemaal. We kunnen dat soms ook niet volgen, die beeldtaal, dat gebruik van woorden en zinnen om het me duidelijk te proberen te maken. Het moet zo overweldigend geweest zijn. Zo prachtig, zo ontstellend mooi. Hij kon er gewoon met woorden niet uitkomen. En dat snap ik. En ik denk dat wij soms misschien een heel klein beetje een reflectie daarvan hebben als wij een hele fijne tijd hier meemaken op aarde. Wat staat ons daar te wachten in de hemel? Dat is een tweede vraag. We ontvangen rust. Dat is als grootste belofte van God. De Hebreeën schrijver die schrijft erover dat het geen staat van zalig niets doen zal zijn. De Bijbel geeft aan dat we een staat zullen ervaren van je doel bereikt hebben. Na onze levensreis die soms heel moeilijk kan zijn, pijnlijk, met alle beperkingen die erbij horen, op het fysieke vlak, op het emotionele vlak, mogen we weten dat we bij God tot rust gaan komen, ook van onze werken. Dat we mogen gaan genieten van wat we daar zien, voelen en horen. In Hebreeën 4 vers 9 lezen we dat de plaats waar God is, dat daar een rustdag is, dat we mogen ingaan in de rustdag en mogen uitrusten van onze eigen wereldse werken. Heb ik een vraag. Wat doe je vandaag op een vrije zondag? Wat ga je vanmiddag doen? We zijn hier vanochtend nu fijn bij elkaar om de Heer te zoeken en te aanbidden en te prijzen. Vanmiddag gaan we lekker misschien een bezoek bij de familie. We gaan vrienden bezoeken. We gaan aan het strand, wandeling maken. Het water op, kano varen, muziek maken. You name it. Dat is het idee wat God ook heeft bij de hemel. De rust. We mogen de rust van God ervaren. Maar we mogen ook genieten van elkaar, als we elkaar daar zien. De hemel is de plaats waar we mogen rusten van de strijd tegen het vlees, de zonde, de ziekte en de duivel. Onze pelgrimsreis komt ten einde. We zullen zeker actief zijn in de hemel, maar sluitend bezig met de positieve dingen. En ik heb goed nieuws voor Gerrit. Er wordt heel veel muziek gemaakt. We gaan loven en prijzen, we gaan zingen, we gaan jubelen. We gaan feesten samen met de engelen. Want God wordt geprezen. Maar er is nog meer. In Lucas 22 vers 30, je mag het misschien wel even opzoeken of als je thuis bent vanmiddag, daar staat iets heel erg boeiends. Jezus maakt daarin dat stukje duidelijk dat wie hem trouw blijven en aankomen bij hem straks in de hemel, gesteld zullen worden over een koninkrijk van recht en gerechtigheid. En ze zullen het ook mogen gaan uitspreken. Kennelijk is de hemel zo groot dat er hele gebieden zijn waarover de Heer Jezus mensen nodig heeft die straks bij hem aankomen, waar ze mogen regeren met hem. Ze krijgen gedelegeerd gezag van de Vader om namens hem te mogen rechtspreken en recht te mogen uitoefenen over alle kinderen van God die daar zijn. Er worden gelovigen benoemd om namens de Heere God te regeren als een soort ambassadeurs. En kennelijk is wat wij hier dus leren op aarde, alle ervaringen die we meemaken, straks nodig. Heel nuchter. Wat wij hier meemaken, dat kunnen we daar straks gebruiken. In al jouw gaven en talenten die God je gegeven heeft, mag je ook daarin zetten. Kennelijk. En dan de grote vraag, waar Eric Clapton al over zong in Tears in Heaven. Zullen we anderen herkennen in de hemel? Zullen we elkaar weer zien? Zullen we de mensen herkennen die ons voorgegaan zijn? Op de berg van de verheerlijking herkenden de discipelen direct Mozes en Elia. En hoe dat kan, weet ik niet. Want ze hadden ze waarschijnlijk nooit persoonlijk ontmoet. Daar mag je van uitgaan. Maar ze herkenden ze gelijk. God zal alle tranen van het verlies van onze dierbaren wegnemen. En als de Heere God dat verdriet wegneemt, dan zal hij dat ongetwijfeld doen, doordat we die mensen herkennen die daar al zijn. Dus ik geloof met heel mijn hart, daar is ook bewijs voor in het woord, dat we elkaar zullen hervinden en zullen herkennen. Dan nog iets over het eeuwige van de hemel. Ik heb een moment gehad in mijn leven dat ik wel al gelovig was, maar dat ik angst had voor de hemel. Dat is gek, hè? Best wel gek. En dat kwam door het feit dat iedereen het had over het eeuwige leven. Ik dacht, oh heer, ik vind 80 jaar zo lang. Daar heb je al genoeg aan, toch? Stel je voor dat we daar straks in de hemel zijn en het is eeuwig, we moeten er altijd zijn. Dat komt denk ik, deels die angst, doordat wij vastzitten aan het aardse besef van tijd. Van verleden, van heden, van toekomst. En wij denken in dat patroon. We zitten vast in dat denken van tijd en ruimte, maar God niet. God staat daarboven. Philip Yancey schrijft, pas aan het einde van de tijd, als we alles vanuit Gods standpunt kunnen zien, als al het kwaad gestraft en vergeven is, als elke ziekte genezen is en alle dingen hersteld, pas dan zal de eerlijkheid en heerlijkheid regeren. En pas dan zullen we begrijpen welke rol het kwaad, de zondeval en de natuurwetten allemaal gespeeld hebben. Maar tot dan kunnen we alleen ons vertrouwen stellen op een God die het wel weet. Wij houden als mensen van overzicht, van begrip, dingen in hokjes en in tijd opdelen. Wat gaan we morgen doen? Wat gaan we volgende week doen? Wat is er gisteren gebeurd? God denkt heel anders. Het Griekse woord van tijd, wat voor God ook gebruikt wordt, dat is niet de eeuwigheid in de zin van voor altijd durend, maar van eeuwigheidskwaliteit. Een concept van eeuwigheid bij God is een diepgang van kwaliteit. Het heeft te maken met het gehele andere level waarop God zich beweegt. Een andere dimensie met andere waarden. En overigens zijn die net zo serieus en net zo echt als die wij nu kennen. Weet je wat het eeuwige leven is en wat voor mij ook uiteindelijk de angst wegnam? Dat staat in Johannes 17, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Weet je wat het eeuwige leven vandaag ook is? En wat je nu reeds mag ontvangen, dat je God de Vader kent en de Heer Jezus die hij gezonden heeft. Dat is de eeuwige kwaliteit van leven die God ons aanbiedt. Van eeuwigheidswaarde. Eeuwig leven. Frederick Buchner, Amerikaans schrijver, zei eens, het is als met een goede vriend of vriendin waarmee je tijd doorbrengt. Dan heb je eigenlijk helemaal geen besef van de tijd. Het is letterlijk een goede tijd. En als we al aan het eeuwige leven of de hemel denken, dan denken we doorgaans aan het einde van ons leven. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Denk eraan als het begin van een nieuw leven. Eeuwig leven is voluit en prachtig leven in Gods nabijheid met de Heer Jezus. En alle andere mooie mensen zoals Jezus nu bij ons is. Ik denk dat jij net als ik op dit moment moeite mee heeft om eeuwigheid te vatten. Om te begrijpen. Dat is ook moeilijk. Maar ik weet één ding wel. Dat is dat we al onze vragen over straks, maar ook over hier en nu, mogen meenemen naar hem die het antwoord is. We mogen God vertrouwen dat hij het goede met ons voor heeft. En ja, dat is ons moeilijk. Soms hikken we er tegenaan. Tegen het denken aan de hemel. Wanneer is de laatste keer dat je eigenlijk een prediking over de hemel hebt gehoord? We praten er niet zoveel over vaak. Pas als je wat ouder wordt of als je problemen krijgt met je lichaam, dan ga je erover nadenken. We weten en begrijpen nog lang niet alles, hoewel we dat graag zouden willen, maar in het licht van Gods eeuwigheid zijn we maar klein, maar wel veelbetekenend voor hem. De geloofsvoorbeelden in Hebreeën 11, waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest, zijn eigenlijk overlevenden in de mist van de tijd. Ze maakten allemaal beproevingen mee, lijden, pijn. Ze werden geboeid, gestenigd, aangevallen in hun geloof. En ze vertrouwden steeds maar weer op die betere wereld. Ze bleven staande, Ze bleven vertrouwen. Ze gingen door en ze hielden vast. Tegen alle gevoelens in. Je wordt een held en een voorbeeld voor velen in het geloof. Door op een of andere manier, net als al die koppige geloofsvoorbeelden uit Hebreeën 11, vast te houden aan de Heere God. Koppig vasthouden aan jouw verlangen naar een betere wereld, naar Gods wereld en zijn ordening. En vergeet nooit, geloof, vasthoudend koppig geloof, vereist juist soms verwarring om je heen. Twijfel om je heen. Want dan pas ga je schitteren. De mooiste sterren schitteren in de grootste duisternis. Dan kan je ze zien stralen. Koppig volhouden. Onderweg naar huis waar alles goed zal zijn. Ja, dat is fijn. We zijn op weg naar huis. Ja. Maar ja, zou je zeggen. Ik heb zo'n aards thuis nooit ervaren. Dat was niet zo prettig. Dat was niet zo fijn. En als ik met jou over de hemel na moet denken, dan haak ik af. Want het zal daar misschien wel best fijn zijn, maar ik kan me heel moeilijk voorstellen dat het beter zal zijn als wat ik heb meegemaakt. Er zijn ook mensen onder ons die een heel fijn aards thuis hebben meegemaakt. Met lieve ouders, broers en zussen. Maar er zijn er misschien ook thuis die kijken en die zeggen, ik heb dat helemaal niet zo ervaren. Wat als je liever van thuis wegliep dan dat je thuis was en wat de drank, drugs of overspel in het spel was. Misschien herken je je wel in het lied van de zangeres Maan, die zingt over een jonge vrouw die in de trein zit en naar buiten kijkt en zich dan afvraagt of haar vriendinnen weg zullen gaan als ze haar missen. Ze zingt over, ze huilt, maar ze lacht. Oh ja, je lacht als je over je verleden praat en over je christen zijn, maar je huilt van binnen. Heb ik vandaag nieuws voor jou. Speciaal voor jou, niet voor de mensen die al een positieve ervaring hebben, maar voor jou, als je een negatieve ervaring hebt. Als je liever thuis van weg liep. God wacht op jou, juist op jou, en wil jouw verlangen naar een goed thuis alleen maar aanwakkeren door zijn geest. Hij wil zijn thuis voor jou tot een vreugdevolle bestemming maken. Weet je wat God tegen je zegt? Ik zal jou aannemen. En ik zal jou tot vader zijn. En jullie zullen mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de God Almachtige. 2 Korinthe 6, vers 18. Als jij een verleden had wat niet goed was, grijp dan de hand van God en hou hem heel erg koppig vast. En laat hem niet meer los, want hij laat jou niet los. Glorie. Zelfs als je geen goed voorbeeld hebt gehad in je aardse voorbeelden, weet hij het, hij heeft het gezien. En hij wandelt met jou mee op weg naar huis. En al je vragen, je mag ze houden. Blijf ze maar stellen. Neem ze maar mee naar hem. Wankelt je geloof in God in een goede afloop? Het zicht op een hemels thuis vervaagt wel eens bij jou? Je denkt er maar niet aan? Welkom bij Sergeant Pepper's Lonely Heart Club. Wij falen geregeld. Maar weet je, daarom geeft God ons van zijn geest. En die geest, die is werkzaam hier in ons hart en in ons verstand. Om het verlangen aan te wakkeren naar wat hij voor ons heeft. Als wij vermoeid zijn, dan draagt hij ons. Als wij een donkere nacht van de ziel meemaken, en er zijn mensen hier onder ons die echt serieus hebben meegemaakt, dan mogen we weten dat hij ons dieper tot zichzelf trekt. Juist door de omstandigheden. Zo bij tijd en wijl ons zicht op ons hemels thuis en onze vader dreigen te verliezen, dan zouden we wel eens veel meer kunnen spelen achter de schermen dan jij op dat moment doorhebt. Vraag het maar aan Job. Als je jong bent, dan denk je weinig aan de hemel. Je hebt immers je hele leven nog voor je, toch? Met het ouder worden denk je er vaker aan. En ook als je nog pijn hebt, dat begrijpt iedereen. Maar dan kom ik eigenlijk tot een laatste en belangrijk punt. Moeten we dan alleen maar in een verwachting van de hemel gaan leven? Als een soort van escapisme, een ontsnapping uit datgene wat we nu meemaken? Nee, dat is ook niet goed. We mogen uitzien naar de hemel, zeker. En de Heilige Geest zal het verlangen aanwakkeren. Maar het is ook verstandig om in het hier en nu te leven. We leven niet in een vlucht uit het heden, maar we erkennen en omarmen datgene wat we nu meemaken. Dat is van groot belang als voorbereiding, wat ik zo straks zei, op dat wat nog komen gaat. We leven als het goed is niet in de toekomst, maar we leven vanuit de toekomst. De toekomst waarin God regeert en alles eens zal maken zoals het daadwerkelijk behoort. Leef koppig met die God vanuit zijn reeds aanwezige, rechtvaardige wereld. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom verliezen we de moed niet, maar ook vervalt onze uiterlijke mens. Nochtans wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, kan er zijn, bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare, dat is eeuwig. Als je vandaag iets mee mag nemen van de prediking en van de dienst van vandaag, van wat Gerrit ook heeft gedeeld, hou koppig zijn hand vast op weg naar huis. Vertrouw en geloof, zie uit naar wat komen gaat. Hij is bezig jou en mijn huis voor te bereiden. Hij komt terug om ons op te halen, jou en mij. Op zijn tijd, zodat we straks mogen zijn waar hij is. En geloof me, dat is de beste plek waar je kan zijn. Waar is de hemel? Daar waar God is. Daar waar God aanwezig is. Philip Yancey schreef, geloof is uiteindelijk een soort heimwee naar een thuis waar we nog nooit geweest zijn, maar waarnaar we altijd hebben verlangd. En ik hoop en ik bid met heel mijn hart vandaag dat God Geest het gevoel en het verlangen van heimwee in je mag versterken door zijn Heilige Geest. Dat je steeds vaker mag zeggen, Heer, ik verlang naar u. Ik verlang ernaar om u te zien, om straks thuis te zijn bij u. Het is aan u om de tijd te bepalen. Maar ik besef dat u alles goed zult maken. Afsluitend de bemoediging op onze tocht naar huis. Je kent misschien wel het prachtige verhaal van John Bunyan en de Pelgrimsreis. Heel mooi boek. Als je het ergens nog kan vinden in de antiekkern, moet je het meenemen. Onderweg door het leven kwam hij allerlei vijanden en verleidingen tegen, maar hij hield stand in het geloof. En uiteindelijk kwam hij aan in het vaderhuis. Hij was een van de geloofsvoorbeelden die we ook in Hebreeën 11 tegenkwamen. En ik twijfelde niet aan dat hij ook tijdens de pelgrimsreis in dat verhaal vaak heeft gezegd wat er staat in Hebreeën 11. In het geloof zijn deze alle gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Ze gaven te kennen dat ze een vaderland zochten. Ze verlangen naar een beter. Het is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Want hij had hun een stad bereid. We gaan dadelijk aan het avondmaal. En ik wil graag met jullie bidden. Ook naar aanleiding van deze preek. Heer, wat verlang ik ernaar om u te zien. Heer, het is goed om hier te zijn. Het is goed om alles mee te maken wat u ons geeft. We mogen daarvan genieten. Heer, maar laat ons nooit vergeten dat u daarboven bezig bent om ons huis te bereiden. En om ons klaar te maken om u straks te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, wat zal het een bijzonder moment zijn. Heer, als alle verdriet en alle pijn en alle last en alle zonde van ons af mag vallen, Heer, en we mogen knielen en buigen voor u. Heer, en als er mensen zijn die hier in de zaal zijn of die thuis kijken of later terugkijken, Heer, dan is mijn diepe verlangen dat onze knie mag buigen voor u, nu al. En dat we mogen zeggen, Heer Jezus, we hebben u lief. We zien uit naar u, we willen deel uitmaken van uw koninkrijk, uw eeuwige koninkrijk. En we willen straks thuis komen bij u, omdat dat is wat u heeft voorbereid voor ons. En Heilige Geest, ik bid dat u wilt herstellen wat stuk is, Heer, als slechte ervaringen hebben met vroeger. Wilt u het heel maken? Wilt u het compleet maken en goed? Zoals alleen u het kunt. Dank u wel, Heer, dat we straks het avondmaal mogen vieren en mogen gedenken. Dat u daar al bent, ons bent voortgegaan. En dat wij straks u mogen volgen. Om u echt waarlijk te kennen zoals u bent en zoals u ons kent. Amen.